Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Rini, die vraagt zich af of ze de registratiekaart van de vaccinatie moet bewaren.
Ik zou hem in mijn woonkamer ophangen.
Het is toch geen kunstwerk?
Nou, eigenlijk wel. Ik vind wel van de wetenschap is het echt kunst.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @bnrnieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het Gommers.
Goed dat je er weer bij bent. Een nieuwe Vraag het Gommers, aflevering 30.
Nou joh,
wat zo. Weer een mijlpaal bereikt.
Gaan we hard.
Ja, en nog steeds gewoon honderden vragen per week die gewoon binnenkomen stromen. Onder andere bijvoorbeeld over long-covid zijn nieuwe vragen binnengekomen. En ja, als je nou corona hebt, moet je je dan wel laten vaccineren? En hoe lang moet je dan wachten? Allereerst, Diederik, er komen versoepelingen aan. De restaurants gaan weer open. Cafés, blij?
Ja, absoluut. Nee, maar het is echt geweldig om te zien hoe hard die daling inzet. En vanochtend hadden we de nieuwe cijfers. En dan zie je echt dat die daling echt, dat gaat gewoon door. Dus het is echt gewoon nog zeg, beter dan de verwachting. Ja, dat betekent ook dat er ruimte komt voor versoepelingen. Dus ja, we zien nu hè, dat er in Nederland liggen er nu 32% minder patiënten op de IC met COVID. En 40% in het ziekenhuis in vergelijking met eind april. Hè, dat is iets meer dan een maand geleden.
Dat is een harde daling.
Ja, en dat gaat dus echt heel hard. Hè. En dat zijn dus alleen de COVID-patiënten. En we zien dus, daarmee kan je ook nou ja, extra afdelingen die we gecreëerd hadden voor die COVID, die kunnen we nu sluiten. En we gaan steeds meer op weg dat je weer eigenlijk je oude werk terugkrijgt op de intensive care. Dus dat die verpleegkundigen geen hulp meer nodig hebben van anderen. Ja, daar gaan we naartoe. En ik verwacht eigenlijk dat we dat deze maand echt gaan halen. Ja, dat zou geweldig zijn. Snap je? Dan zijn we echt weer...
Ik zie je helemaal glimlachen
terug.
Ook.
Ja, ja. Maar daar word ik echt blij van. Iedereen weer terug in zijn oude werkomgeving. En dan kunnen we ook echt aan vakanties denken en dan kunnen we mensen ook echt laten gaan. Snap je? Dan is die druk van de ketel. Tuurlijk hebben we na de vakantie heel veel werk, want dan moeten we die reguliere zorg inhalen. Dat doen we nu al. He, vandaag zien we voor het eerst weer sinds 16 februari of 16 december dat er meer niet-covid-patiënten op de intensive care liggen dan covid-patiënten. Nou, dat is echt sinds lange tijd. Ja, en dus ja, gaan we die kant op.
Dat is wel een mijlpaal.
Ja, dat is absoluut een mijlpaal.
Ja, dus dat is fijn. Dus dan is het, hoeven we ons eigenlijk ook geen zorgen te maken dat nu alles open gaat. Dat we gewoon elk even lekker naar het restaurant kunnen en de kroeg en dat soort dingen.
Nou ja, tuurlijk moet iedereen zorgen dat hij nog niet besmet raakt. En dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn, let alsjeblieft op. Hè. Het gevaar zit in een klein hoekje. Maar de mensen die ernstig ziek geworden zijn, ja, dat zien we nu heel, heel hard afnemen. En we zien ook gewoon, en dat hoor je ook, dat vaccineren, dat gaat nu echt als een speer. Hè. Ik bedoel, als ik zie op de media dat er dan weer de volgende twee jaartallen zich aan kunnen melden. Ik geloof dat we nu ergens in de buurt van 46 en 47 zitten.
Ja, ja. Ja nee, 74 en
ja, maar dat is 46 en 47 jaar
oud. Is dat natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Dan dacht ik, is toch geweldig? We zitten al in die contraille. Dat gaat zo hard nu.
Ja, ja, het heeft een klein beetje vertraging opgelopen, omdat Janssen dan weer wat minder kan leveren in juni. Dat dan weer wel, maar ja.
Ja, maar je bedoelt, natuurlijk kunnen we dan daar weer zorgen om maken, maar... Mm-hmm. Laten we ook het gewoon positief zien. Ik vind het gewoon knap dat we nu al bezig zijn om de mensen die uit 74 en 75 zijn, dat we die kunnen vaccineren. En tuurlijk gebeurt er iedere keer iets. En tuurlijk gebeurt er, zit er weer iets tegen. Maar dat hoort bij het leven. Laten we nou eens...
Ja, een beetje positief. Ja, het wordt ook lekker weer.
Aandacht geven van dingen die fantastisch gaan. Daar waar we trots op zijn. Wat we goed doen met elkaar. En laten we niet te veel aandacht geven dat er af en toe wat tegen zit. Ja, dat hoort daarbij.
Ja, dat kan gebeuren. Ik wil even beginnen met Jochen. Die had alleen even een opmerking. Hij is ergotherapeut. En hij zei dat we het over mensen met long-covid hadden in de podcast. Nou, twee afleveringen geleden. Toen hadden we het erover dat er ook niet heel veel te doen is voor die mensen. Naast een beetje weer erbovenop komen. Hij zegt, ik wil wel even aandacht vragen voor een grote groep paramedici die heel veel werk hebben verzet, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten. Die deze mensen er bovenop aan te helpen zijn. Dus hij zei, dat wil ik even gezegd hebben.
Ja, maar dan heeft hij ook volkomen gelijk. Dan hebben we die zin niet goed gezegd. Want het is absoluut niet zo dat er niet heel veel mensen zijn bij betrokken zijn om die mensen weer beter te maken. In ieder geval weer kwaliteit van leven. Hè? Want sommigen zijn echt helemaal niks. En die hebben echt begeleiding nodig. En sommigen is dat een paar weken. Maar er zijn ook mensen beschreven die gewoon meer dan een jaar al klachten hebben. En die heel gelukkig heel kleine stapjes vooruit maken. Dankzij de ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen. Er zijn heel veel mensen bij betrokken.
Ja, dus op het moment dat je long-covid hebt al heel lang, dan kan je altijd even kijken, kunnen een van deze types jou helpen wat dat betreft. Misschien kom je er dan sneller bovenop. De allereerste vraag van Geert-Jan Haan. Hij zegt, mijn vriendin werkt in het ziekenhuis en is laatst ziek geworden na haar vaccinatie. Is het geen risico om grote groepen ziekenhuispersoneel of andere groepen personeel bij bedrijven, zorgpersoneel, te vaccineren? Omdat er dan veel mensen in één klap uit kunnen liggen door de bijwerkingen.
Ja, dat is een hele goede Vander. Kijk, we hebben toen in ziekenhuizen, en dat organiseer je dan vaak op een zaterdag of op een zondag, en probeer je zoveel mogelijk mensen tegelijk te vaccineren. Dus hele groepen, ook van dezelfde afdeling. Ja, daar hebben we echt ook last van gehad.
Hier ook bij het Erasmus.
Ja, want dan waren er ineens de volgende dag, ineens waren er 10 verpleegkundigen ziek van een afdeling. Ja, daar kwamen ze echt in de problemen. Dus hij heeft helemaal gelijk. Maar in het kader van zo snel mogelijk, in een zo kort mogelijke periode, veel mensen vaccineren, is dat bedacht. Maar er zat absoluut een risico in. En sommige mensen zijn echt wel een paar dagen zo ziek geweest dat ze niet konden werken. En dat was bij het ene vaccin meer dan bij het andere. Al zag je het eigenlijk bij alle vaccins. Maar bijvoorbeeld de tweede prik van Moderna gaf meer klachten. En de eerste prik van iets anders was voor bepaalde mensen wel, gaf weer meer klachten. Maar ja, ze heeft gewoon gelijk. We hadden er last van en we moesten dan weer acteren. En hebben we misschien nog wel een paar bedden moeten sluiten eventjes.
Maar moet je daar dan als zorginstelling even rekening mee houden? Dat je denkt van toch iets meer spreiden dan?
Ja, maar dat is dan voor de volgende keer eigenlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, nu is mensen allemaal gevaccineerd. Nu is de hele zorg is gevaccineerd. Er komt nog één inhaaldag geloof ik voor mensen die het gemist hebben om wat voor reden. En de tweede prik komt er nog aan. Mm-hmm. En dan is de zorg eigenlijk klaar. En dus bij die tweede prik staat er weer een klein risicootje dat je eventueel meer personeel hebt uit te vallen. Maar je wil het ook natuurlijk zo in zo kort mogelijke periode. Ja. En als je die ampullen van die vaccins openmaakt, ja dan...
Dan moet je ook wel een beetje door. Dus je moet in ieder geval aardig wat mensen tegelijkertijd.
Ja, maar ze heeft wel een punt. Eigenlijk was het beter geweest om het te spreiden.
Maar stel dat ze dan bij bijvoorbeeld scholen of bij de politie, dat ze daar dan in één keer heel veel mensen tegelijkertijd gaan vaccineren. Moet je er wel een beetje rekening mee houden?
Dat maar dat is natuurlijk het voordeel wat we nu bij de GGD doen. Mm-hmm. Want dan word je op leeftijd, maar dat wordt er niet gekeken naar je beroep, snap je? Er worden nu dus al die mensen uit 74 en 75 worden opgeroepen. Maar dat kunnen politiemensen, dat kunnen allerlei mensen bij verschillende beroepen. Dus, en dan heb je minder uitval, omdat je altijd natuurlijk wel gevarieerde leeftijd hebben in bepaalde beroepen.
Ja, behalve als je een bedrijf hebt met alleen maar 45 jaar die er werkt. Dan
heb je het niet goed gedreven.
Nee, precies. Maar dat hebben de meesten niet. Daan en Gert en nog wat andere long-covid patiënten, die mailden dat ze op dit moment long-covid hadden. En ze vragen zich af of de vaccinatie helpt bij het herstel daarvan.
Ja, ik ben even gaan zoeken. Nou, wat ik ook wel belangrijk vond, ik kwam een site tegen, www.c-support.nu. En daar kun je heel veel vragen stellen en daar helpen ze je ook verder naar wie je eventueel kan, naar een ergotherapeut.
Als je dus long covid hebt.
Ja, dus dat help je. Er staan ook veel antwoorden, er staat ook veel literatuur. En daar kwam ik tegen dat er wel kleine studies gedaan zijn. De grote studies lopen nog in Engeland en Amerika om te kijken of dat vaccin nou helpt tegen long COVID. En dat blijkt uit die eerste kleine studies dat het ongeveer voor 25%, sommige studie liet zien 33%. Dus voor een klein gedeelte helpt zo'n vaccin geven. Het idee daarachter is dat sommige long COVID klachten misschien kan zijn omdat dat virus nog niet helemaal uit jouw lichaam is. Mm-hmm. Dat je toch nog bepaalde organen hebt. Lees je hersenen of ergens anders, dat daar nog virus zit in cellen, wat jouw afweer niet helemaal heeft opgeruimd. En dan is het idee dat als je dan een vaccin neemt, dan maak je extra afweer.
En dan gaat hij er wel uit.
Ja. En dan gaat hij er misschien wel uit. Dat is de hypothese. Ja, we weten nog niet helemaal of dat klopt, die hypothese. Maar goed, er is in een eerste kleine studies is aangetoond dat het vaccin mogelijk in een kleine groep mensen werkt. Maar goed, grotere studies volgen.
Ja, en dan vraagt Peter zich nog af. Ik vroeg me af hoe de demografische verdeling is wat betreft long-covid-patiënten. Zie je het vaker bij ouderen of bij jongeren? Of is dat gewoon gelijk verspreid naar aanleiding van een beetje op basis van de maatschappij?
Nee, dat kon ik niet vinden. Het komt voor in alle leeftijdsgroepen. Op die website beschreven ze vooral dat mensen, ze hadden daar een uitvraag gedaan. Maar misschien is dat, gaan dat soort mensen naar die website. Maar daar vonden ze dat het vooral in de groep was tussen 20 en 60 jaar.
Dat is een hele grote groep.
Ja, maar ze noemden dat eigenlijk, dat zijn de mensen die werken. Maar ik weet niet of dat representatief is. Misschien zijn die mensen ook op zoek naar oplossingen en kwamen op die website.
Ja, als je misschien wat ouder hebt en je denkt, ik ben misschien toch al met pensioen,
En dus ik weet niet of dat representatief is. Dus op mij kwam het over dat het eigenlijk voorkomt bij alle leeftijden.
Ja.
En je kunt ook niet zeggen alleen bij de mensen die in het ziekenhuis en die ernstig ziek is. Dat is zeker niet zo. Je ziet het dus ook vaak voorkomen, of relatief vaak ook gewoon voorkomen bij mensen die alleen thuis COVID hebben gehad of bij de huisarts geweest zijn. En het komt dus best veel voor, want het is 1,5% van de totaal aantal besmette mensen met COVID. En dat betekent
in
Nederland
heel veel. Ja.
Ja, dan moet je gaan rekenen in 15.000 mensen die er mogelijk mee te maken hebben in Nederland op dit moment.
Ja, dat is flink. Dat is een groot aantal. Jeannette dan. Zij heeft het over de coronavariant in India. En daar worden coronapatiënten ook nog eens getroffen door zwarte schimmel. Hoe gevaarlijk is dat en moeten we ons hier zorgen maken om die Indiase variant, waardoor je dus misschien ook zwarte schimmel kan krijgen?
Ja, ik had die zwarte schimmel, ik dacht, die ben ik nog niet tegengekomen, maar ben het op gaan zoeken. En dat is een schimmel die voorkomt vooral in de aarde. En ook bij rottend fruit en groenten, mest en planten. Dus dan, je zou het misschien kunnen vinden, dus meer in mensen die daarmee te maken hebben. Dus in boeren of mensen die in de glastuinbouw werk je ook niet met aarde.
Nee, en in India, ik weet ook niet hoeveel glastuinbouw ze hebben daar. Maar
daardoor is het niet iets wat in Nederland veel voorkomt. Want schimmels draag je wel bij je. Hè? Bedoel, wij hebben ook schimmels, zitten bij ons vaak in oude huizen, in plafonds. En dat betekent dat schimmels zitten ook gewoon in je neus of in je lichaam. En normaal gesproken heb je gewoon je eigen afweer. En daarom worden die schimmels, die wordt geaccepteerd dat die leven in jouw lichaam, maar ze vlakken niet op. Je hebt geen opvlakking daarvan. Snap je? Je wordt er niet ziek van. En wat gebeurt er nu? Is omdat je die patiënten ook in India nu behandeld worden met steroïden. Daarom maak je de afweer van die mensen lager. Mm-hmm. En daardoor krijgen die mensen last van die schimmels.
Ja, want het is wel een hele zeldzame ziekte.
Ja, het is een zeldzame, uiterst zeldzame infectie. Die zie je eigenlijk normaal niet optreden. Alleen is het nu beschreven daar in Mumbai. Maar daar wonen 10 miljoen mensen. Ja, en daar hadden ze 30 patiënten. Maar dan was het vooral bij mensen die al bekend waren met suikerziekte. Die hebben een verminderde afweer. En die herstellende waren van COVID en die dus steroïden hadden gekregen. Dus die combinatie. Maar dan was het wel ernstig, want die schimmel die zit dan vooral in je sinussen van je neus. In de buurt zitten de sinussen ook van je ogen. En dan moesten ze echt zware operaties doen om die schimmel helemaal weg te halen. Maar dan haal je ook helemaal zijn ogen weg en die holters helemaal vrijmaken.
Ja.
En ja, dus dat zijn grote operaties. Je moet er snel op reageren. En de helft van de mensen gaat helaas dood. Dus het is wel...
Die dit krijgen?
Ja, zoals het daar in India beschreven stond. Dus ik zou zeggen, ja, wij zien namelijk ook meer schimmelinfecties bij patiënten met COVID op de intensive care. En wij behandelen die ook veel meer. We kennen altijd schimmelinfecties bij mensen die ernstig ziek zijn. En daar geven we therapie voor. Maar je ziet ook dus schimmelinfecties bij de COVID-patiënten. En dat heeft al of niet te maken met de hoeveelheid steroïden die we geven om die COVID te behandelen.
Dus dan word je afweer zwakker. Ja. En dan kan je in één keer een schimmelinfectie krijgen.
Die heb je dus bij je al.
Oh.
En die groeit dan omdat jouw afweer die schimmel niet onder controle houdt.
Je hebt gewoon
houdt.
Natuurlijke schimmels.
Ja, je hebt natuurlijke schimmels bij je.
Ik las trouwens ook dat het nu bij, omdat het een uitbraak genoemd wordt, is nu bij zo'n 9000 mensen is het aangetroffen in India. Maar ja, dat is inderdaad... Ja, dit kan je niet zomaar krijgen. Dit is niet de schimmel die je standaard in je lichaam hebt.
Nee, en je krijgt hem niet omdat je COVID krijgt, snap je? Je moet hem dus bij je hebben, die schimmel.
Ja.
En die
gaat dan in één keer wat heftiger op het moment dat je een zwakkere afweer hebt.
Ja, okay. Dan komt hij naar boven.
Maar moeten we ons een beetje zorgen maken om überhaupt die Indiase variant? Want die is nu ook in Groot-Brittannië aangetroffen natuurlijk. Voordat je het weet, is hij hier.
Ja, nee, dat wordt ook heel goed in de gaten gehouden door de RIVM. We hebben hem, er is maar bij een paar mensen is die gevonden. Ik geloof minder dan 50. Maar zodra ze hem vinden, worden die mensen ook gelijk bron- en contactonderzoek gedaan. Zodat je hem echt probeert in te perken, snap je? Je wil niet dat hij zich verspreidt.
Nee,
de aanwijzingen zijn wel dat als je voldoende antistoffen hebt, dan ben je beschermd. Maar dan moet je wel... flink goed antistoffen hebben.
Dus na 2 vaccins? Nou.
Ja, eigenlijk wel. En dat is nu een beetje de vraag. Is daarom de reden waarom je Engeland nu wat meer ziet? Maar je weet ook dat Engeland veel Indiërs heeft. Hè, ja. Veel contact met India.
Maar er zijn ook
India.
Al wel veel mensen gevaccineerd.
Natuurlijk. Ja, maar die hebben natuurlijk allemaal de 1-prik-strategie.
Oh, kijk.
En ik weet niet of dat daarmee te maken heeft, maar dat kan je wel voorstellen. Je hebt wel voor de India-variant de vaccins helpen, maar je hebt relatief veel antistoffen nodig. Nou, en je hebt meer antistoffen als je 2 prikken hebt gehad. En dan ook nog even wacht, zodat je lichaam voldoende antistoffen heeft gemaakt. Maar we gaan het zien of dat er
precies,
reden is.
Precies, hopen dat we... Want je zag het bij de Britse variant natuurlijk. Ook, dat waren we ook aan met bron- en contactonderzoek aan het doen. Maar op 1 punt ja, was hij al helemaal verspreid. Maar toen hadden we ook minder mensen die gevaccineerd waren.
Ja, ja.
Mirjam, die zegt... ik heb de volgende vraag voor jullie. In de podcast had meneer Gobbers het over antistoffen die kunnen muteren... en zo een cytokinestorm kunnen veroorzaken. Kan dit ook gebeuren na je vaccinatie?
Ja, ik zat even na te denken. Dan heb ik toch iets verkeerds gezegd. Hè? Want antistoffen muteren niet. Maar er waren, hè, bedoel, als gevolg dat je een groot aantal antistoffen hebt. Dat er iets verandert in die antistoffen. Waardoor ze jouw afweersysteem extra aanzetten tot de productie van afvalstoffen die jouw bloedvaten dan weer aantasten. Wat dan een reden zou kunnen zijn voor stolsel. Nou, hele moeilijke uitleg, merk ik. Maar je muteert dus niet in je antistoffen. Er is een verandering en daardoor stimuleert jouw afweer wordt gestimuleerd door die antistoffen.
Ja, die verandering komt omdat je dan te veel antistoffen aanmaakt.
Ja, er werd gezien dat die antistoffen die in grote hoeveelheden aanwezig waren, IgG, dat daar op het uiteinde van die antistoffen waren er wat aanpassingen. Er zat wat meer glucosering in. Dus de samenstelling van die uiteinde van die antistof was veranderd. Mm-hmm. En daardoor konden ze binden met de opruimcellen, je macrofagen, je monocyten. En die werden dan gestimuleerd door het extra afgifte van die cytokines. Van die...
Ja, dit komt uit een Amsterdamse onderzoek.
Dat kwam uit Amsterdamse UMC onderzoek. Ja. Nou, dat hadden ze gevonden. En dus wat de vraag van haar is, als je nou vaccin krijgt, krijg je natuurlijk ook antistoffen. Gaan die dan dat ook doen? Nee, er is helemaal geen aanwijzing toe.
Nee, dit was bij specifieke patiënten ook die
de
ook op de IC
lagen. Dus bij ernstig ziek zijn.
Ja, die eigenlijk ernstig ziek werden. Doordat ze een enorme soort van overdosis aan antistoffen hadden, die dus dit soort afwijkingen hadden.
Ja.
Ja. Dus nou, maak je geen zorgen, zou ik zeggen. Thijs die zegt, stel dat je corona hebt op het moment dat je aan de beurt bent voor een vaccinatie. Hoe lang moet je dan wachten voordat je die vaccinatie kan nemen?
Ja, het belangrijkste is even dat je goed uitziet. Want je hebt dan eigenlijk geen haast. Want als je goed corona hebt, maak je ook antistoffen. En de vraag is, ja, moet je dan nog een vaccin? Maar wat er nu het advies is, dat je als je COVID hebt gehad, en het is niet langer dan 6 maanden geleden, neem dan nog 1 vaccinatie. 1 prik. Is het langer geleden dan 6 maanden, neem dan gewoon de 2 prikken. Tenzij je Janssen neemt, dat is altijd 1 prik. Mm-hmm. Heb je dus nu COVID, maar ben je aan de beurt, kan je dus even wachten. Want het is, je hebt dan...
Ja, want normaal... anders ben je een soort van dubbel antistoffen aan het maken. En dan werkt
het is niet gevaarlijk
niet
of iets dergelijks. Maar als je moet wel eigenlijk klachtenvrij zijn. Je moet geen koorts meer hebben. Je moet niet meer ziek zijn van de COVID. Nou, en dus je moet eerst goed herstellen van de COVID. En als je goed hersteld bent, dan kan je die vaccinatie
dus
gaan
eigenlijk
halen.
Als je een negatief
test hebt.
Maar
je hebt dan ook even de tijd om je vaccin te gaan halen.
Ja, omdat je doordat je COVID hebt, ben je al antistoffen aan het maken.
Ja.
Ja. Wat is het dan? Stel, je hebt corona en je neemt dan een vaccin. Werkt het vaccin dan niet omdat je lichaam al antistoffen aan het maken is? Of?
Nee, je moet voorstellen, je krijgt dan een extra boost. Voor je lichaam en voor je afweer is het goed is als je meerdere keren te maken krijgt eigenlijk met een virus.
Ja, dus niet tegelijkertijd.
Nee, het is alleen niet tegelijkertijd. Maar het is ook niet erg als dat na een week of na een maand is. Snap je? Als je ook in het griepseizoen zul jij, als je kleine kinderen hebt, meerdere te maken krijgen met opnieuw dat je dat griepvirus tegenkomt. Mm-hmm. Ben je er dan een keer ziek van geweest? Kom je het weer tegen? Ja, dan word je er niet ziek van, want dan heb je antistoffen.
Ja.
En iedere keer als je het weer tegenkomt, dan is je lichaam in opperste paraatheid en die maakt dan weer antistoffen. Mm-hmm. En dat met dat iedere keer dat je weer opnieuw in contact komt met het COVID-virus in dit geval, dan maakt je lichaam weer extra antistoffen. Dus het is eigenlijk alleen maar belangrijk dat je niet het vaccin neemt als je nog ziek bent. Want
nee.
Je moet eerst even herstellen.
Maar kan het dan zo zijn dat je dan heel veel antistoffen aanmaakt, waardoor je dan een soort van extra ziek wordt dan of zo?
Nee, maar dat voelt niet goed, snap je? Ik bedoel, als je je ellendig voelt en je hebt koorts en dergelijke en je gaat dan een vaccin inspuiten, dan ben ik bang, maar ik weet het niet zeker, maar dat het lichaam is iets met iets anders bezig. Dus die gaat, snap je, die gaat niet de juiste hoeveelheden antistoffen maken op basis van het vaccin.
Nee,
dus het... Ja. Effect van het vaccin is minder effectief, ja. Snap je? En daarom moet je het niet doen. Het is allemaal niet gevaarlijk.
Nee,
maar,
nee,
je neemt het vaccin om optimale antistoffen te maken.
Ja, en dat
maken.
Krijg je dan niet.
En dan, ik ben bang dat je dat dan niet krijgt.
Ah, oké. Okay. Rini, die vraagt zich af of ze de registratiekaart van de vaccinatie moet bewaren. En ik dacht, ja, moet je die eigenlijk inderdaad bewaren? Wat stelt die
ik zou hem inlijsten. Ik zou hem in mijn woonkamer ophangen. Dat is best bijzonder wat we allemaal gedaan hebben.
Het is toch geen kunstwerk?
Nou, eigenlijk wel. Ik vind wel van de wetenschap is het en van de farmaceutie is het echt kunst. Toch?
Nou, ja.
Dat je binnen een jaar met elkaar, dat overkomt je, komt een wildvreemd virus. En dan maken we met elkaar binnen een jaar een vaccin.
Ja,
ik vind dat een huzarenstukje van de wetenschap. Ik vind dat echt geweldig. Dus ik zou dat kaartje inlijsten.
Maar heb je hem niet nodig nog voor iets?
Nee, want wat er dus blijkt is, er komt echt die app, hè, coronapaspoort. Mm-hmm. En dat blijkt het enige geldige middel straks te zijn.
Ja.
Dus je moet even wachten op dat officiële mm-hmm. coronapaspoort wat de Europese gemeenschap en alle landen aan het regelen zijn.
Ja.
Ja, dan denk je van, jongens, schiet op, want ik wil op vakantie. Want ik geloof dan wel dat het belangrijk is dat dat ding er is voordat je weg kan.
Heel even voor de mensen die nu luisteren. Er wordt nog wel eens gezegd natuurlijk dat doktoren dan verdienen aan de farmaceutische industrie. En je zegt net, dit is een huzarenstukje van de wetenschappen van de farmaceutische industrie. Jij krijgt daar niet betaald voor natuurlijk, dat is geen reclame. Nee. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad, maar ik denk het is wel goed om even te zeggen.
Nee. Oh, heel goed van je. Nee, ik heb helemaal nergens iets aan verdiend. Niet aan een beademingsapparaat, niet aan een patent, hè, wat ik 10 jaar geleden ooit geloof.
Ja, dat had ook helemaal niks met vaccinaties te maken.
Maar dat had met een anesthesietoestel, maar daar heb ik ook niks aan verdiend. En ook aan deze vaccins verdien ik niks aan. En ook niet als ik reclame maak.
Nee, en deze podcast wordt trouwens niet gesponsord door vaccinbedrijven. Dus Je moet zelf allemaal de keuzes maken. Het enige wat wij doen is vragen beantwoorden.
Ja, en we hebben er ook lol in.
Ja, daarom, exact. Heb je hem zelf ingelijst? Dat geloof ik niet. Nee, zie je? Zeg, ik zal hem inlijsten.
Ja, ik mag wel een grapje maken. Ik vond het zo mooi. Nee, je moet gewoon inlijsten.
Sabine dan. Zij zegt, beste Kees en Diederik. We waren onder de indruk van het filmpje waarin te zien was dat Diederik Gommers met een aantal collega's op de IC een patiënt draaide. We vroegen ons af of hiervoor geen apparaat in ontwikkeling is. Dat komt omdat je af en toe patiënten moet draaien natuurlijk als ze op de IC liggen, want anders krijg je doorligplekken, toch? Zo?
Nee, we doen dat voor de beademing.
Soms voor de beademing.
Soms krijg je betere zuurstofvoorziening in je bloed als je patiënten even op hun buik beademt. En dat doen we dan 16 uur van de 24 uur en dan liggen ze 8 uur op hun rug. En dan die wisseling, dat doe je iedere keer door die patiënten te draaien.
Maar dat is wel zwaar.
Dat is dus zwaar. En ja, ze heeft gelijk. Er zijn, ik ben even de naam kwijt van het bedrijf, maar er is een Nederlands bedrijf die heeft zitten kijken naar dat draaien. En die hebben iets moois bedacht. Die hebben een soort rol waar je aan kan draaien. Daar klem je het laken tussen. Dat patiënt ligt op een laken. Je doet een laken eroverheen. En dan draai je zo aan dat wiel. En dan zie je dat laken, dat wordt aangetrokken. En dan zie je die patiënt draaien. Dus ze heeft gelijk. Er is een heel mooi apparaat door door een bedrijfje in Nederland ontwikkeld. Dat je ook kan draaien.
En zetten jullie dat in dan? Of?
Ja, nu waren we met heel veel en we hadden genoeg tijd. En dus konden we met, ik geloof met z'n zessen of zevenen, want dit was wel een zware patiënt. 170 kilo.
Zo, dat is wel.
Maar we hebben, dus als we wat minder tijd hebben en minder personeel, dan gebruiken we dat apparaat.
Oh, die hebben jullie ook staan?
Ja, die staat hier gewoon op de afdeling. Joh.
Dus, wat grappig. Ja, dat was natuurlijk niet te zien in...
Dat filmpje hadden we... Ja, dat even is laten zien hoe sterk dat je sterk waren.
En daarna gewoon weer het apparaat inzetten, hoor. Ja, draaien.
Maar dat gelijk dat één keer dan. Nee, maar je moet wel oppassen dat je natuurlijk... je hebt je personeel hard nodig. En je moet niet klachten van je rug krijgen. Dus het is echt wel belangrijk dat je dat goed doet. Want anders heb je weer meer personeeluitval.
Ja, nee, dat moet je inderdaad niet hebben. Samuel... Die stuurt, ik heb gemerkt dat ik door corona helemaal niet meer ziek ben geworden van de griep. Normaal gesproken heb ik dat wel een keer per jaar dat ik daar ziek van word. Ik denk dat komt vanwege al die hygiënemaatregelen, afstand houden, mondkapjes, dat soort zaken, handen wassen of ontsmetten. Kan het zo zijn dat er na corona een veel heftigere griepgolf komt en moeten we ons daarop voorbereiden?
Ik vond die eerste opmerking van haar eigenlijk mooier. Snap je, gaan wij met ons gedrag, hè, want we dragen mondkapjes, we houden meer afstand, mm-hmm. we geven geen handen meer, we wassen vaker ons handen. Wat blijft van dat gedrag eigenlijk erin?
Ja.
Ik zou wel interessant vinden hoe wij over een half jaar... Of we nog bepaalde dingen doen. Ik denk dat we die mondkapjes niet meer dragen.
Nee, dat is als we daarvan af zouden
kunnen. Nee, maar misschien we gaven heel erg af op al die Aziaten. Dus mensen die in China, Indonesië. Als je die zag, liepen ze altijd met mondkapjes. Hè?
Heeft Japaners ook een beetje met de luchtvervuiling te maken.
Ja,
daar, natuurlijk.
Nee, maar bedoel ook als zij verkouden zijn, dan duppen ze zo'n mondkapje op om geen waterdruppeltjes te verspreiden. Ja, we hebben dat toch wel geleerd. Toen moest ik erom lachen en dacht, nou, dat ga ik echt nooit doen. Nou, mm-hmm. we hebben het afgelopen jaar absoluut gedaan met z'n allen. En het heeft ook echt wel geholpen. En ik denk ook dat ze gelijk heeft dat... we gewoon minder griep hadden, omdat we ons gedrag hebben aangepast. Dus om het voorkomen van dit soort virale infecties, ja, helpt dit gedrag. Dus als we dit volhouden met elkaar, ja, dan zou het best wel kunnen zijn dat we gewoon minder griep krijgen.
Maar ja, dan moeten we wel weer altijd afstand houden van mensen. Dat is natuurlijk ook niet zo leuk.
Ja, maar de vraag is of je, als je niet een paar dingen doet, dan zul je natuurlijk risico lopen dat je griep hebt. Maar ik denk wel dat we... misschien elkaar niet meer zoveel handen geven. Niet meer al of niet zoenen. Tenzij je er echt zin in hebt. Maar dat je dat soort dingen doet. En dat je daardoor misschien toch de risico op die virale infecties, overdracht, dat die minder worden. Ik denk, heb zo'n voorgevoel dat sommige mensen, niet iedereen, toch denken... sommige dingen hou ik vast.
Ik vind het wel goed zo. Ik wil ook niet de griep krijgen.
Ja, en je hebt nou gezien hoe het werkt.
Ja, maar dan alsnog dat tweede gedeelte. Samuel die was ook een beetje bang dat er dan daarna een soort van heftigere griepgolf gaat komen.
Ja, maar dan die begrijp ik dan niet. Maar waarom verwacht ze dan dat er een heftigere komt?
Misschien omdat de griep misschien zich... Ja, ik filosofeer maar, want dat weet ik ook niet. Dit was de vraag die ze stuurde. Maar dat je dan misschien... Dat op het moment dat corona voorbij is, dat er in één keer weer heel veel ruimte is voor de griep om daar dan een.
Dat kan. Ik ben geen expert in de griep, maar je ziet wel, hè, dat wordt de ene keer hebben we een heel zwak griepseizoen, winterseizoen. En de andere keer is het heel heftig. We hebben ook in zo'n pandemie met de Mexicaanse griep gehad in 2009, geloof ik, 2010. Dat was echt heftig. Hadden we ook meer patiënten op de IC, maar er stond er geen verhouding nu met de COVID, wat we meegemaakt hebben. Dus. Ja, het kan. Maar ik denk dat we ook wel weer gewend zijn, wat ik net zei, dat we nu weten hoe we dat gedrag is. Dus ik denk, hè, als we december merken van jongens, oh, er komt een heftige griep aan, dat sommige mensen zullen zeggen, ho even. Maar ik weet nu wat ik moet doen. Mm-hmm. Ik hou meer afstand. Als ik in de metro neem, doe ik een mondkapje op. Snap je? Dus ik verwacht eigenlijk dat we... met elkaar dit soort dingen beter onder controle hebben, dat het daardoor minder heftig wordt.
Raymond, die zegt, ik heb vorige week mijn eerste vaccinatie tegen corona gekregen. Nu moet ik over 2 weken spreken op een live event en ik word van tevoren getest, middels een sneltest. Kan dit wel na mijn vaccinatie? Of zien ze juist coronasporen vanwege dat vaccin?
Oeh, ja, dat is een goeie. Kijk, die sneltest en de PCR-test, die zoeken onderdeeltjes uit van het vaccin, of van het virus. Dus die samenstelling, dat virus bestaat uit, noem maar 40.000 Lego-steentjes. En die samenstelling, al die kleurtjes zijn net allemaal wat anders. En daar zoekt die patronen uit. En elke test doet dat net een beetje anders. En het grootste gedeelte van die sneltesten doen dat voor een klein gedeelte. Ik geloof dat het N-eiwit heet. Maar dat is volgens mij niet het spike-eiwit precies zoals wij in het vaccin maken. Maar ik zit ook even te twijfelen. Dus het is een goede vraag. Maar volgens mij is het niet zo. Maar het zou misschien stiekem dat het toch wel heel dicht in de buurt komt. Maar dat hangt dan weer af van welke sneltest. Omdat elke test heeft... net een andere samenstelling. Ja. Want je
krijgt natuurlijk geen COVID zelf ingespoten.
Nee, je krijgt alleen maar die spike-eiwitten.
Die eiwitten worden aangemaakt.
Ja, dus je maakt alleen maar die spike-eiwitten. En daar maak je antistoffen tegen. Dat is maar alleen maar die gekke pootjes aan de buitenkant van het virus. Ik twijfel heel even of de sneltesten en de grootste groep van die sneltesten, of die dan ook juist dat... die spike-eiwitten laat zien, of dat ze eigenlijk een ander deel van het virus aantonen.
Nou ja, we weten het dus niet zeker.
Nee, we weten niet. We moeten voor volgende week moeten we het even opzoeken.
Nou, dat gaan we even opzoeken. En Raymond, als je hebt laten testen, je luistert dit, en er komt iets positiefs uit, waardoor dat dus door dat vaccin zou komen, meld je even bij ons. Dan kunnen we misschien ook even kijken waar dat door komt. Jorn dan, hij zegt... hoe gaan ziekenhuizen om met de screening van niet-COVID-patiënten? Moeten die niet uit voorzorg even getest worden, bijvoorbeeld voor een operatie, zodat je zeker weet dat je geen COVID-patiënt, dat je iemand hebt die niet weet dat die besmet is?
Nee, dat is een hele goeie. Maar we alle artsen moeten aan iedere patiënt en eigenlijk iedere dag in het ziekenhuis vragen of iemand COVID-achtige klachten hebben. Dus je wordt gescreend of je toch niet COVID kan hebben. En als jij dus klachten vertoont, verkoudheid of de gewone COVID-klachten, dan nemen we een test af. Dus er worden vragen gesteld om te kijken of iemand voldoet aan COVID-achtige klachten.
Maar je kan iemand natuurlijk ook zeggen van die al heel lang op zijn operatie aan het wachten is, die denkt ja... ik heb misschien wel van dat soort klachten, maar ik wil gewoon nu mijn operatie hebben. Dus ik zeg dat ik geen klachten heb.
Ja, maar je moet... ja, dat bedoel, ik kan me voorstellen. Maar wat dan lastig is, als je een operatie... en je moet een grote operatie en je krijgt ook nog COVID... dan wordt die operatie wel misschien wel eens een minder groot succes. Dat moet je niet hebben.
Dat wordt van tevoren gezegd. Van je moet
je moet gewoon denken aan je eigen veiligheid, snap je? Bedoel, en je doet al die dingen om... nou ja, het is jouw lichaam en we doen het voor jou om jezelf beter te maken. Dus ga nou niet denken van ik zeg maar nee en dan doe ik zo'n operatie. Want misschien loop je dan tegen de lamp en is die operatie geen succes. Of je ligt veel langer in het ziekenhuis of je wordt veel zieker. Ik zou dat risico niet nemen.
Nee.
Ik zou gewoon eerlijk zijn. Je worden vragen gesteld of jij COVID-achtige klachten of dat je met mensen contact hebben gehad die COVID hebben. En daar screenen we op. Al bij de ingang als je het ziekenhuis binnenkomt. Ook als je naar de poli komt of als je bezoeker bent. Maar zeker ook bij de patiënten in het ziekenhuis. En het is ook belangrijk voor de operatie, snap je? Want als je daarna operaties krijg je wel vaker koorts of andere klachten. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het niet te maken heeft met COVID, snap je? Dus je wil gewoon zeker weten... Of zeker, maar je wil gewoon goed uitsluiten dat het geen COVID-achtige klachten zijn.
Dat was mijn telefoon, die viel even stuk op de grond.
Is hij nog heel?
Ja, hij is nog wel heel. Er zat geen barst in
van jou.
Ja, dat komt denk ik door. Dan ga ik een beetje lekker op de stoel zitten. Als we een beetje achterover. En dan glijdt alles uit mijn broekzak.
Oh, jee.
Nou, dat kan gebeuren. Ach, ik ga mijn telefoon eens eventjes bij elkaar rapen. Want dat was ook de allerlaatste vraag voor deze aflevering. Heb je zelf een vraag? Je hebt het nummer gehoord aan het begin van de aflevering. Daar kan je een appje naartoe sturen. Die krijg ik dan binnen op mijn telefoon. Die het hopelijk nog doet. En anders mail eventjes naar gommers@bnr.nl voor al je vragen. Nou, ga je nog van het lekkere weer genieten dit weekend?
Ja, zeker. Maar morgen heb ik dienst, 24 uur. Dus ga eerst die dienst doen morgen.
Nou, eerst de verdienst en dan misschien nog eventjes...
En dan zondag een lekker stukje varen.
Ja, het wordt de hele week. Wij nemen dit altijd op vrijdag op. Dat je denkt, ik luister dit op zondag. Dan heeft Diederik dus al een hele dag gewerkt. En je kan trouwens ook gewoon die week daarna. Dat wordt ook hartstikke lekker weer. Dus ja, geniet van het lekkere weer. Hoi hoi.
Hoi hoi.
Vraag het. Gommers. Gommers. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.